Het is nu 1:00 precies op deze zaterdag 2 maart 2024. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Toen schrijfster Esther Hartholt te horen kreeg dat ze chemotherapie zou krijgen, stond haar innerlijke wereld even stil. Eenmaal weer in beweging benaderde ze mensen die chemotherapie hadden gehad en verzamelde allerlei tips om je op een goede manier te kunnen voorbereiden en verzamelde adviezen om die moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen. In de boekwinkels vond ze geen boek dat bij haar paste. Die informatie die ze in de boeken kreeg was te persoonlijk, was te algemeen. Het bleek te veel informatie of die informatie was te naargeestig voor haar. Esther ontdekte haar behoefte aan een boekje met louter praktische tips, waarvoor ze tijdens haar chemo onderzoek deed en later wat stukken schreef. Het is met deskundige tips van medewerkers van het Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum in Groningen een boekje geworden om cadeau te doen of voor jezelf aan te schaffen als je met chemotherapie te maken krijgt. Schrijfster Esther Hartholt is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom Esther.
Dank je.
Esther, waarom vond jij het toen je ging voor die chemo alweer ruim 5 jaar terug, niet die informatie die voor jou zo belangrijk was op dat moment? Want ik denk dan, leek hoor, ik weet er niks van, maar je hebt toch patiëntenfolders?
Ja, maar dat klopt. Je hebt wel van die kleine folders, maar dat is dan wel heel miniem. En ik heb ook heel erg gezocht overal. Maar alles wat ik vond, was zoals je net al vertelde, hè, in de mooie introductie, het was altijd te persoonlijk of te algemeen of veel te veel informatie. Dat kan ook. Je kunt ook te veel informatie in één keer moeten lezen. Ja. En ik zocht dus eigenlijk een boekje met alleen de do's en de don'ts. Oftewel gewoon sec, dat doen en dat niet doen en daarop passen. Dus puur praktische tips. Nou, een vriendin van mij werkte in een bibliotheek. En zij wilde wel voor mij kijken, want volgens haar, hè, net zoals jij dacht, was er een hele wand gevuld met boeken over chemo. Maar die avond belde ze me terug en ze zei, ja, je hebt wel gelijk. Een boekje met alleen praktische tips, dat is er niet. Van het ziekenhuis kreeg ik wel 3 A4'tjes, volgetypt met een mogelijke bijwerking van chemo. Nou, nadat ik er een snelle blik erop wierp, gooide ik het snel onder een kast. Ik dacht, ja, maar als ik dat ga lezen, dan durf ik het niet meer.
En in het begin werd jouw idee wisselend ontvangen, hè?
Ja, nou, toen ik bezig was nog niet zo. Ja? Oh. Maar toen inderdaad het boekje klaar was en de eerste werd overhandigd aan de hoofdverpleegkundige oncologie UMCG Groningen, mevrouw Van Nijen. Dat eerste boekje werd overhandigd in een boekwinkel daar in het ziekenhuis daarna. Ja. En zij vertelde mij dat. Ze zei dat sommige verpleegkundigen niet zo enthousiast waren, wel dat het boekje nu bestond, maar omdat ze dat zelf wel hadden willen maken. Maar mevrouw Van Nijen zei toen heel duidelijk tegen mij dat ze het daar ook niet mee eens was. Want ze vond het heel belangrijk dat er nu een boekje was gemaakt door een patiënt of een aantal patiënten. Maar in ieder geval,
hoor ik jou nou zeggen dat zij dat eigenlijk zelf hadden willen maken?
Ja. Zij hadden zoiets
op grond waarvan? Op grond van hun deskundigheid?
Op grond van hun deskundigheid. En zo van, nou, dat vonden ze meer gepast dat het vanuit het ziekenhuis zou worden gemaakt dan vanuit de patiëntkant. En zij zei, maar ik ben het met jou eens, Esther. Want hoe mooi is het dat er een keer een boekje komt vanuit de ervaring van de patiënt. Degene die het dus ervaren heeft. Want ze zei, wij weten als verpleegkundigen ook niet alles. Want wij ondergaan zelf niet een chemokuur. Dat kan alleen een patiënt voelen of weten.
Ja, jij bent eigenlijk een ervaringsdeskundige.
Ja, dat vind ik een heel dik woord, maar dat klopt. Ja. Zo noemen ze je dan. Ja. En zo'n boekje was er dan vanuit het ziekenhuis nog nooit gemaakt.
En wat presenteer je dan? Dan eigenlijk een heel luchtig boekje.
Ja.
En dan ben ik zo benieuwd. Het is chemotherapie, we komen er natuurlijk nog wel over te spreken, natuurlijk wat het precies is, maar het is en blijft akelig.
Ja, correct.
En het vind ik zo grappig dat je dan voor een luchtig boekje kiest. Waarom?
Ik denk juist daarom. Omdat het zo'n akelig onderwerp is. is het belangrijk dat de informatie, tenminste vind ik, omdat het allemaal zo gevoelig en zo emotioneel kan zijn, dat de informatie heel duidelijk is en luchtig in de zin van alleen feiten zonder emoties. Dus dat je eigenlijk wat je moet doen en daarnaast meteen weet waarom je dat moet doen. Toen ik met het boekje bezig was met de tekst, zeiden velen, nou, stop je er mooie foto's in of zo. Ik dacht, nou, dat ga ik ook niet doen. Want net wat jij zegt, wat voor akelige foto's moeten dat dan zijn? Maar alleen tekst vond ik wel heel saai. En daarom heb ik wel de kunstenaar John Gadella gevraagd om schetsen te maken, echt met pen en inkt. Dus ook heel sec, heel losjes.
Ruimtegevend ook, hè?
Ja, heel ruimtegevend, heel losjes, heel luchtig. Nou, dus het woord luchtig dus weer. Maar voor elke vraag, of elke tip, elke pagina heeft hij dan een aparte tekening, schets gemaakt.
Het ziet er schitterend
en dat
uit.
Heeft de Prodeo toen gedaan.
Ja, en was het maken van het boekje voor jou nou? Ja, ik weet natuurlijk ook niet precies hoe je in elkaar zit. Hè? Dat weten we nooit als mensen. Maar was het maken van het boekje voor jou een vorm van therapie om met die gevolgen van chemo om te kunnen gaan en je ervaringen te systematiseren? Van al die ellende wat het natuurlijk geweest is.
Ja, ik hoor je en ik snap dat je... Ik heb trouwens ook al eens eerder gehoord van iemand die dat zei, dat reden zou zijn. Maar ik kan dat toch niet zozeer beamen. Ik heb dat denk ik niet zo op die manier gevoeld. Misschien wel onderbewust hoor. Maar toen ik namelijk die eerste chemo had gehad, realiseerde ik mij toen ook pas dat ik bepaalde dingen van tevoren had moeten weten en ook had moeten doen. Bijvoorbeeld naar de tandarts gaan of zo. Maar dat wist ik dus niet. En meteen op dat moment dacht ik aan al die mensen die bijvoorbeeld dan die dag te horen zouden krijgen dat ze chemotherapie moesten ondergaan. En daar had ik eigenlijk meteen medelijden mee. En ik dacht, ja, wel, dat kan wel anders. Dat hoeft niet zo te gaan als bij mij.
Yeah.
En laat ik daar dan proberen iets voor te maken. Het is natuurlijk zo, omdat ik een docent ben en ik altijd op school materiaal maak. Dus toen voelde ik misschien meteen al van, hey, van mijn gevoel mist er een soort materiaal. En ben daarom meteen erover gaan nadenken van, kan ik dat dan niet maken?
Hè? En toen je dat ging maken, is dat dan voor jou emotioneel geweest?
Ja, kan ik niet zo plaatsen dat het echt emotioneel was, omdat ik ging natuurlijk, ik begon als het ware meteen serieus aan de slag, denk ik. En dat bedoel ik mee een beetje van, eerst bestudeer je eigen situatie. Hè? Wat heb ik gevoeld bij die eerste chemo? Wat ging niet goed of wat had beter gekund? En toen inderdaad sprak ik ook over met lotgenoten erover. Dus ik ging eigenlijk waarschijnlijk meteen aan de slag. En dan noteerde ik dat en die adviezen en die tips verzamelde ik en checkte ik dan weer met de medische wereld of dat allemaal wel zou kunnen en klopte.
Klinkt als druk, druk, druk.
Ik denk dat ik gewoon meteen aan de slag ging.
Ja.
Dus misschien die emotie stopte ik daar dan in. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Een soort actie, een beweging.
Ja. 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 Een doelmodus, hè?
Ja.
Wat werd er nou bij jou geconstateerd dat je chemotherapie nodig had?
Ja, het was borstkanker. Het moeilijke was niet zozeer dat ze me vertelde in het ziekenhuis dat ik dus een knobbeltje had in mijn linkerborst. Ik zei het meteen tegen die arts, oké, wanneer gaan jullie dat operatief weghalen? Het was ze vertelde het mij de eerste dag van de zomervakantie. En dus ik zei meteen van, 7 september begint school weer, dus dan moet die operatie nog maar ruim van tevoren plaatsvinden. Waarop de arts toen wel zei, nou, je komt de eerste tijd niet terug op school, Esther, hoor. Ik zal maar even contact opnemen met je manager en vertellen dat je het komend schooljaar niet aanwezig zult zijn. Want je zult ook een chemotraject moeten ondergaan. En toen was ik flabbergast, dit zeg je dan in Engels, maar toen
viel je helemaal stil.
Ik helemaal niet. Was ik stil? Ja.
Ja, je werd uit je doelmodus gerukt, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Want jij dacht, ik ga straks gewoon weer werken.
Ja, zo van, opschieten, hè. 7 september begint school weer. Dus daar was nog niet zozeer de paniek, denk ik, voor mij, met betrekking tot de borstkanker. Wel, toen ze zeiden, het is niet goed, dat knobbeltje, en je moet het hele traject in. En ja, daar kon ik op dat moment, denk ik, voor mezelf niet bevatten, geen plek geven. En ik had daar inderdaad totaal schrikbeelden bij. Ik denk, zoals veel luisteraars, het woord chemo, dat roept toch iets op. Mm-hmm. Nare beelden.
Ja, het is dus je viel daarbij dus stil, om het zo maar te zeggen. En is dat een periode die lang duurt? In jouw geval, die heel lang heeft geduurd. Dat je weer in beweging kon en toch weer ding ging doen, het boek ging maken.
Ja, wat is lang? Dat is inderdaad voor ieder persoonlijk, zoals je al zei. Ik denk, voor mijn gevoel, voor hoe ik ben, misschien wel lang. Ik denk wel dat ik daar wel een aantal weken heb nagedacht van om daar omheen na te denken, om het in een soort format te krijgen dat je het kunt behappen of zo.
Zo misschien was je gewend om je gewone ding te doen en daar komt opeens, bam, een iets door waarvan je denkt, wat is hier nou aan de hand?
Ja, en hoezo? Hoe moet dat dan? Ik moet toch naar school? Ik moet toch, en wat is het? Ik ben inderdaad natuurlijk wel meteen op zoek gegaan naar informatie, wat mij dus in dat opzicht niet lukt, of wat ik vond ik te eng, of past er niet bij mij. Maar ik ben wel lang stil geweest, denk ik. Het heeft wel een hele tijd geduurd om mezelf een beetje rechtop weer te zitten. Of als het ware, wat jij zegt, weer een beetje beweging te krijgen.
Ja, en dat heeft 5 jaar geleden bij jou ongeveer plaatsgevonden. 5, 6 jaar geleden, hè?
Ja.
Nou hebben we het over een chemokuur.
Ja.
We weten wat we bedoelen. He, om het zo maar te zeggen. He. Maar echt specifiek kunnen alleen de artsen zijn. Maar kan jij een tipje van die sluier oplichten van wat een chemokuur nou echt eigenlijk is? He, is het bij borstkanker anders dan bij, noem maar wat, prostaatkanker? Ik noem maar wat hoor.
Nou, in het algemeen, alle vormen kanker, denk ik wel dat je het woord chemotherapie is wel bij alle soorten hetzelfde. Het is natuurlijk een soort behandeling van kanker. Maar wat het moeilijk maakt of wat het zo angstig maakt, is dat je inderdaad, ze gebruiken chemische medicijnen. En dat is eigenlijk de essentie. En met die chemische medicijnen proberen ze de groei van de kankercel te doden of in ieder geval af te remmen. En dat medicijn, ze noemen dat ook een cocktail, dat klinkt ook een wat gezelliger, vind ik altijd, maar goed. Maar dat cocktail, dat nare cocktail, dat verspreidt zich dan via het bloed door je hele lichaam. Hè? En dat is ook natuurlijk iets. Het is niet alleen dat plekje waar dan dat foute, of waar dat kankergezwel zou zitten, maar dat gaat door je hele lichaam heen.
Dus het doet alle schade ook, hè?
Ja, pakt alles. Het gaat van je tenen tot aan je kruin van je hoofd. En daarom heb je ook bijvoorbeeld heel veel last van de uiteinden van je zenuwen, want daar gaat ook die cocktail naartoe. En die cocktail, dat moet heel druppelsgewijs via een infuus wordt dat dan ingebracht. Dat moet zo langzaam, anders is het te hard voor je lichaam, dat het moet druppelsgewijs. En zo'n chemo-infuus, dan lig je of zit je daar ook 3 uur lang. En er zit wel verschil per soort kanker in welk soort schema, of welk soort schema er voor jou gemaakt wordt. Bijvoorbeeld, dus om de 3 weken krijg je dan zo'n cocktail-infuus. Het verschilt dat je of elke 4 maanden of 6 maanden lang, of sommigen krijgen het elke week in een kleinere portie, maar dan elke week. En dan
kan ik nou zeggen
lang?
Dat de samenstelling van de cocktail is hetzelfde,
dat is de essentie.
Maar de manier van toediening is anders.
Ja, en hoe vaak en hoe lang. En dat hangt ook van de ernst af natuurlijk. Van hoe ver is het al, die kanker al door je lichaam gegaan of niet. Dus het verschilt per frequentie of hoeveelheid of aantal. Maar in principe is het uiteindelijk allemaal een cocktail.
We weten dat het een behandelvorm is met allemaal nare gevolgen. Je hebt er ook al iets over gezegd, over de zenuwuiteinden. Welke gevolgen zijn nou het meest in het oog springend voor mensen met, in jouw geval, dan borstkanker? Wat dat dan was?
Nou, uiteindelijk zijn al
of is dat ook heel verschillend?
Nou, in principe zijn de bijwerken voor alle mensen wel eigenlijk wel
redelijk gelijk.
Ja. Er zijn natuurlijk opvallende. Dus zal ik drie noemen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, bijvoorbeeld, wat ik heel erg van schrok, en dat is misschien goed als je weet dat je dat nog moet ondergaan, is eten. Klinkt heel banaal, maar ineens is het dan dat je bepaald soort eten ineens vies vindt. En bepaald voedsel ook niet meer wegkrijgt, als het ware. Er wordt een soort bal in je mond. Het kan dus zijn, en dat had ik ook vaak, dat je aan het koken bent en dat je ineens haast misselijk van wordt als je ernaar kijkt, na een half uur later. Of je drinkt iets en ineens denk je, wat drink ik? Drink ik schoonmaakmiddel?
Echt?
Ja. Dus dat is heel confronterend. Ja. Dat je
en de mond zijn natuurlijk ook zenuwuiteinden.
Ja, dus het wordt namelijk heel gevoelig. Ja. En dus je krijgt een heel gevoelige mond, maar ook je huid. Zo bijvoorbeeld tandenpoetsen moet je dan met een ultra zachte tandenborstel. Maar wat je ook van kunt schrikken is dat je huid draagt ineens bijvoorbeeld niet meer je favoriete crème die je elke dag opsmeert. Die smeer je dan op en in één keer heb je hele pijnlijke huid, omdat dat is dan te zwaar. Dus je huid, alles wordt heel gevoelig.
Dus je wordt steeds geconfronteerd met die veranderingen.
Ja, dus je hele lichaam is constant bezig.
Ja.
Maar heel visueel is natuurlijk haaruitval. Hè? Dat is natuurlijk heel heftig en ook heel duidelijk te zien voor de buitenwereld.
Ja. Je komt in het boekje, kom je met 15 tips. Mm. En ik denk, alleen al bij wat je vertelt, daar kun je heel veel tips bij verzinnen. En toch heb je er maar voor 15 gekozen.
Ja.
Waarom?
Wat is weinig, zou ik dan eerst willen zeggen. Want 15 bijwerkingen die ik bespreek zijn al 15. En dat zijn er dus al nogal wat.
Mm-hmm.
Maar, ik snap jouw vraag. Ik heb alleen gekozen om die bijwerkingen te benoemen waar je ook iets aan kunt doen. Het leek mij niet zinvol iets te benoemen waar je toch niets aan kunt doen.
Ja. Dat dus maakt het machteloos als je dat leest. Ja, maken. Dat moet je. Ja,
ik dacht,
snap ik. Ja.
Ik pak een bijwerking waar je het gevoel van hebt. Oeh, ja. Maar als ik dat doe of dat even niet doe, dan heb ik daar ietsjes minder last van.
Ja.
Dus dit boekje is ook echt voor bedoeld dat je het gevoel hebt dat je kunt voorbereiden, zodat bepaalde bijwerkingen makkelijker zijn.
Ja, en dan roep jij in een van je tips op, hè, tot ontspanning als een voorbereiding. Hè?
Ja. Dat en, klinkt wel heel makkelijk. Hè?
Ja, nou, jij vertelt al jouw verhaal over dat stilvallen. Ja. Dan heb je het nog niet direct over spanning, maar ja, je kunt je ook heel nerveus maken voor zoiets natuurlijk.
Absoluut.
Dat is heel logisch.
Oh ja, ik was ontzettend.
Dus waarom? Dat is ook zo moeilijk, hè? Dat klinkt een beetje voor mij als ontspan nu.
Ja, dat gaat niet werken.
En dat, maar.
Nee, dat snap ik. En ik, ja, dat is
inderdaad
een moeilijke
wil.
Vraag. Ik denk dat het belangrijk is, en daarom heb ik het daar genoemd heb, omdat juist er gebeurt zo opmerkelijk veel en tegelijk in je lichaam, door die chemische medicijnen.
Ja.
Maar ik ben altijd van mening, daarom heb ik het benoemd, dat als je het benoemt en je bent bewust van iets, zo van pas op, hè, let nu op, want je mond gaat vreemd doen, of hè, ik noem maar wat, je voeten gaan steer doen, dat je daarin ietsjes makkelijker kunt ontspannen, omdat je denkt, oh ja, nee, dat klopt, dat zei ze al, hè, of dat heb ik dus al gelezen in het boekje. Dus niet dat je dan compleet kunt ontspannen daarvan, maar misschien haal je even die top van de schrik eraf.
Ja, hè? Ja, je schrijft ook dat het heel belangrijk is om voordat je chemo krijgt, je al te gaan ontspannen. Dus om daar een ingang mee te maken. En dat via oefeningen. En die zijn er.
Dat is voor iedereen verschillend. Ja. Hè? Maar ja, elke arts zal zeggen van een ontspannen lichaam helpt het geneesvermogen. Maar het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar als je van tevoren al denkt van, nou, ik ben heel gevoelig voor een massage of als ik naar muziek luister. En als je dat van tevoren al een beetje geregeld hebt, of dat je dat al een beetje klaar hebt gezet bij wijze van, dan kun je daarop terugvallen en dan hoef je daar niet dan nog naar op zoek of zo.
Mm-hmm. Waarom is het belangrijk dat als je chemotherapie gaat krijgen, hè? Want dat schrijf je ook, dat je egoïstisch moet durven zijn.
Ja, heftig woord, hè?
Ik wil eigenlijk meteen aan je vragen, van denk je dat jou is gelukt dan?
Ja, ik denk wel egoïstisch nu ik het jou zo hoor zeggen, denk ik,
misschien dat je
heftig, hè?
Ja.
Beetje heftig.
Ja.
Maar ik denk dat ik daarmee bedoel, misschien heb ik het expres een beetje zo gedaan, want ik denk ook de luisteraar, je bent snel geneigd een minuut dat je denkt van ja, maar je denkt snel aan een ander. Hè? Wat zou mijn partner ervan vinden? Hoe moet het met mijn moeder? Of hoe moet het met mijn kinderen? Ik denk wat ik hiermee bedoel is dat je nu wel even heel goed voor jezelf opkomt. Dat je duidelijk even aangeeft wat je normaal misschien niet zo snel zou doen, maar wat je nodig hebt en wat je ook even eerst de komende tijd niet meer wilt of kunt doen.
Is het jou gelukt?
Ik had wel heel veel dingen van tevoren wel gepland. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het eten. Ik noem maar wat, dat ik daar elke dag een soort idee voor had. Dat iemand mij een bepaalde dag het bracht, dan wist ik al, dan hoef ik niet te koken. Want zo'n eerste week naar de chemo kun je niet zo heel veel. Dus als je dan al zorgt dat je bepaalde afspraken met mensen om je heen hebt gemaakt, ontzorgt dat. Mm-hmm. En in ontzorgen voel je ook dat je de anderen niet tekort doet in je gezin of in je naaste omgeving.
De essentie is van steeds wat je zegt, bereid je voor.
Ik denk dat heel veel ontzorgt en daardoor ook dat je iets meer aan jezelf, een beetje lief kunt zijn voor jezelf. Ja. Want je moet wel een beetje lief zijn voor jezelf.
Ja. En als het dan om het verlies van haren gaat, hoe bereid je dan voor? Wat moet je doen?
Nou, daar zag ik ook gigantisch tegenop. Ik kan wel zeggen, 9 out of 10, het is vaak de tweede cocktail. De eerste cocktail denk je nog, misschien nou. Want 1% of zo van de 100% behoudt toch zijn haar of haar haar. Maar ga er maar vanuit. Tijdens de tweede chemococktail begin je haar te verliezen. Dat wist ik dus ook wel. Dus ik ben van tevoren naar een pruikenzaak gegaan in Groningen. Ja. En half huilend misschien, waarschijnlijk. Verteld van, ik moet chemo en mijn haar. En die begeleidde je daar dan in. Ze zei, dan ga je nu naar de kapper. Dan ga je het in ieder geval kort knippen. De minuut, dan kreeg ik een 06-nummer. Als je denkt, het haar valt me in de handen, bel je me op, kom je meteen hier, scher ik de rest af. En dan had ik toen al met haar een leuk pruikje uitgezocht. Echt een hele mooie pruik trouwens, persoonlijk. En die werd dan meteen opgezet. Dus het was een heel, heel pijnlijk moment op dat moment. Maar door die voorbereidingen was het in ieder geval een kort pijnlijk moment.
Ja, en zo kun je dus ook voorbereiden. Voor de pijn kun je niet afsluiten. Die moet je ook voelen natuurlijk. Want
dat iemand daar je haar afscheert. Ja, ik heb mijn ogen dicht gedaan. Ik kon mezelf niet aanzien. En dan deed ik mijn ogen. En toen zei ze, je pruik zit erop hoor. En ik deed mijn ogen open. En ik dacht, wauw, wat mooi.
Eerlijk.
Eerlijk.
Dus je ging erop vooruit eigenlijk.
Ja. Dat is niet helemaal de bedoeling van dit. Dat bedoel ik met voorbereid. Je weet dat pijnlijke moment komt. Maar als je door voorbereidt en je hebt de mensen die je helpen, zoals deze mevrouw van de pruikenwinkel. Dan is dus die bijwerking nog steeds heel naargeestig en moeilijk. Maar zo kort mogelijk en zo pittig mogelijk. En kom je thuis met een mooie pruik. Je hebt niet voldoende aan een pruik. Dat wil ik meteen even benoemen. Want altijd een pruik op hebben is inderdaad niet prettig. Soms is het, zeker als het mooi weer is. Maar er zijn ontzettend veel leuke doekachtige, mutsachtige, van allerlei grappige hoofddeksels tegenwoordig te koop. Die echt ook wel leuke modieus zijn hoor. En dat had ik van tevoren ook allemaal al klaar liggen.
En wat ook heel erg opvalt in je boek is dat je hamert op de persoonlijke hygiëne. Hè?
Ja, dat is wel.
Je moet meer doen dan gewoonlijk, schrijf je.
Absoluut.
Waar heeft dat mee te maken?
Nou, het heeft eigenlijk weer te maken met dat ze je een cocktail geven met chemische medicijnen. En dus de rest. Van restafval van die cocktail, dat komt terecht in je speeksel, in je ontlasting, ook in je zweet. Dus
vandaar dat je ook je steeds schone kleren moet dragen.
Ja, want dus in jouw zweet zit ook chemoresten van die cocktail. Of in je urine. Of ook als je wel zou moeten overgeven, maar dat hoeft niet per se hoor, want dan krijg je ook wel weer medicijnen voor, zodat je niet te veel overgeeft. Maar de contact met restanten van die chemotherapie te voorkomen, is het wel belangrijk, zeker voor je naaste omgeving, dat je heel hygiënisch bent. En dat dragen van schone kleren, ik zou haar zeggen ook, zorg dat jouw kleding, want elke dag doe je dan schone kleren aan, ook apart in de wasmachine doet. Los van de rest van de familie.
Ja, precies. Dus je moet het echt helemaal scheiden.
Ja, ik zou het wel doen.
Ja. Je wijst ook op mogelijke problemen naar aanleiding van een chemokuur op het gebied van seksualiteit.
Ja, ik heb het even aangestipt hoor. Ik ben er niet te veel op ingedaan, maar wel zo van, denk er even over na.
Zoals bijvoorbeeld dat je een condoom gebruikt. Ik noem maar wat.
Ja.
Want dan breng je het dus ook niet over, die chemoresten. Daar heeft het mee te maken natuurlijk.
Dan geef je dan aan je partner. Ik heb ook wel medische dingen gelezen dat artsen zeggen, nou, dat hindert niet zo heel veel, die resten, als het niet te veel zou zijn. Maar daar zijn ze niet helemaal over uit, precies. Maar ik zou zeggen, wees zo hygiënisch mogelijk, gewoon doen.
En je doet ook nog een ander advies. Mm-hmm. Als er een probleem is met seksualiteit tussen jou en je partner, of partners, kan natuurlijk ook, dan is het belangrijk om te gaan praten met de dokter vooral.
Ja, ik denk...
Of vooral, weet ik niet of je dat zo schrijft, maar...
Nou, vooral...
Kan je erop ingaan waarom dat belangrijk is?
Vertrouwenspersoon noem ik dat.
Ja.
En vertrouwenspersoon, kijk, toen ik toen kreeg dat ik geen moest doen, vroeg ik, bestaat er zoiets als een medisch psycholoog hier in het UMCG Groningen? Nou, die was er wel. Dat was voor mij een vertrouwenspersoon. Maar ik kan me ook voorstellen dat je heel goed contact hebt met je huisarts. Of juist de arts van de oncologie. Maar ja, dat moet je altijd zien, hè? Welke klik heb je met de arts of met maar het is natuurlijk heel persoonlijk voor iedereen anders. Maar ik denk, als je spanning voelt, hè, ook omdat je lichaam zo ontzettend bezig is door die cocktail, dat dingen veranderen, of dat je ook bang bent dat je hem chemoresten geeft per ongeluk of ja, hoe veilig is wat en wat mag je wel aan? Met betrekking tot knuffelen noem ik het altijd maar.
Ja, en jij noemt ook zwangerschap als een potentieel risico in verband met die overdracht, hè?
Ja, je voorstelt zo'n kleine foetus en dan door het bloed krijg je, via de infuus krijg je dan chemo ingespoten. Dat kan natuurlijk nooit heel goed zijn voor een kleine foetus.
Is het een reële kans dat er kans op afwijkingen bestaat?
Ik zeg maar 8 van de 10 boeken die ik erop nageslagen heb, 8 zeggen ja en 2 zeggen nou, dat valt wel wat mee. Maar de medische
dan is het wel duidelijk.
Dat is wel duidelijk.
Dan is de grootste gemene deler dat je er dus echt schade van ondervindt.
Ja.
Als klein kindje, als ik het zo mag zeggen. Of
als je zwanger bent. Ja.
Je schrijft ook iets over een chemobrein in en na een kuur.
Ja.
Wat is dat nou?
Ik moet wel zeggen, toen ik het er ook inzette, werd er ook in het begin nog wel wat lacherig over gedaan. Dat is natuurlijk 5 jaar geleden. Nu volgens mij is het ook wel meer een duidelijk begrip geworden. Mm-hmm. Maar je zou het kunnen omschrijven als een verlies aan mentale scherpte. Dat betekent een beetje, en dat heb ik ook echt gemerkt, je hebt moeite met bijvoorbeeld in 1 keer multitasking. Je leert niet zo makkelijk nieuwe vaardigheden meer aan. Soms moet je ineens zoeken naar woorden of naar namen of naar data.
Dus de multitasking gaat ook niet meer. Dus daar merk je dat aan. Dat je...
Nou, alles. Ik heb bijvoorbeeld, ik kan wel een heel duidelijk voorbeeldje geven. Ik lees heel veel. Hè? Dus, ik schrijf dus ook graag, maar ik lees heel veel en boeken. En opeens merk ik dat elk boek dat ik pakte, vond ik ineens niet meer interessant, of ik snapte ineens niet meer wat er stond. En ik had een gesprek met mijn medisch psycholoog Karen van der Ploeg van het UMCG Groningen. En ik legde dat zo uit. En toen zei ze meteen, oh, dat is het chemobrain. Ik zei, wat? Chemobrain? Ja, zegt ze, koop maar tijdelijk even een tijdschrift of zo, maar een grote pagina met tekst, met verdieping, dat kan jouw brain, dus je hersenen, op dit moment even niet aan. Die heeft ook een klap van je cocktail.
Ja, natuurlijk. Want dat komt overal.
Dat komt overal.
Ja. Waar je mee begonnen, hè?
Ja.
Wat kan een chemobrein emotioneel met je doen?
Mm.
Ja, weet je, dat kan natuurlijk ook weer van alles zijn.
Ja, kijk, daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat je het van tevoren weet, het woord chemobrein. Ik weet nog een lotgenoot in het ziekenhuis, een jonge, die had prostaatkanker. En we zaten beide te wachten en hij zei zo tegen mij van, ik snap het niet. Elke keer als ik ergens heen wil, vergeet ik mijn sleutels, sta ik voor de auto en dan snap ik niet waarom en hoe. Soms denk ik soms van, waarom wou ik met de auto?
Oh God.
Toen vertelde ik hem over het chemobrain en dat er daarbij hoort. En toen was hij mij zo dankbaar. Hij zei, nou weet ik tenminste waar het vandaan komt. En was hij dus gerustgesteld. Maar ik was hem dus van tevoren ook niet verteld. Kijk, en dan, dat kan angst oproepen. Dat je denkt, wat gebeurt er in mijn hoofd? Waarom loop ik naar een auto zonder mijn sleutels en weet ik ineens niet meer waarom ik met die auto weg zou?
Maar terwijl als je het weet, dan kun je zacht voor jezelf zijn.
Ja, dan kun je zeggen, oh, dit hoort er dus bij. Nou, maar dus even weer naar binnen gaan of even vragen aan iemand of een trucje verzinnen zodat altijd de sleutel, ik noem maar wat, in je jaszak zit. Nou, maar ben je ergens bewust van, een schrikje minder.
Ja. En een chemobrein hebben, dat kan lang duren, hè? Zeker langer dan de behandeling. Maar heb je een idee hoe lang dat kan duren?
Ja, dat is net zo met neuropathie ook en de chemobrein ook, als ik een beetje voor mezelf mag spreken. Dat duurt nog best wel, denk ik, ja, wel maanden daarna. En dat is natuurlijk ook logisch, want na het inbrengen van je laatste chemo, zou ik al zeggen, dat is dan niet, dat zit er dan natuurlijk nog in. Dat gaat wel maanden overheen voordat het echt allemaal weer uit je lichaam is. Misschien wel een jaar. Ja, dat zou best kunnen.
Ongelooflijk. Ja. En na vanant heb je ook tot die tijd klachten?
Ja. Ja.
Of kan het zich ook omzetten in een, om het zo maar te zeggen, niet aangeboren hersenletsel iets?
Nee, dat denk ik niet.
Dat gebeurt niet.
Ik denk wel dat ik ook zeker voor de luisteraar zou willen zeggen van, heel langzaam, het is wel traag, maar wordt het steeds wat minder erg. En ga er gewoon maar vanuit dat het op den duur verdwijnt.
Ja. Toen het boekje met illustraties van de bekende kunstenaar John Gardella, waarmee een interview te beluisteren is, hier op het hapsishuis.nl. Eenmaal op de markt kwam het boekje, een jaar of 5 terug. Welke reacties kreeg je?
Ja, bijzonder. Hele bijzondere. Natuurlijk ook wel eerst naar aanleiding van wat interviews op de regionale tv, een artikel in de krant. Maar er zijn, ik denk, als ik zo even snel, 2 die me echt zijn bijgebleven, die me ook echt mijn hart raakten. De eerste is dat de uitgever, mij belde, dat is Neubelman Groningen, de uitgeverij van Geen Woord Nu, die belde mij en vertelde mij dat een vrouw had dus het interview op Radio TV Noord gehoord, het interview met mij, en zij wist dus dat het boekje dan dus nog niet in de winkel zou liggen, want dat vertelde ik toen nog op de radio van volgende week maandag of zo, zoiets was het. En zij moest de volgende dag beginnen met chemo. Toen is ze in paniek op de fiets, in de regen, naar het kantoor van de uitgever op het industrieterrein in Groningen gefietst om het
te halen. Dit meen je?
Ja, zo.
En ze heeft het kunnen krijgen?
Ja, en daarom belde hij mij. Hij zei, vrouw was hier, ik heb ook gratis meegegeven.
Wat we nu hebben meegemaakt.
Maar hij was zo helemaal ontdaan van de paniek van die mevrouw. En de andere was inderdaad, werd ik op de straat een keer aangesproken door een mevrouw. En ze zei, ik wil jou bedanken. En ik zei, mij bedanken? Ja, zei ze, mijn vriendin is 10 jaar geleden overleden aan kanker. Maar door dit boekje en de manier hoe jij alles uitlegt steeds in de pers, heb jij kanker en chemo uit het taboe gehaald. En dat had ik nog niet eerder gehoord. En dat raakte mij diep. Ja. Ik was echt zo van, dit is mijn beloning voor dit boekje gemaakt te hebben en op de markt te hebben gebracht. Voor
was
dit
het ook
soort
je doel?
Mensen. Ja.
Want je hebt niet voor niks een luchtig boekje gemaakt, hè?
Ja, en zo goedkoop mogelijk. Ik zei tegen de uitgever, ik hoef er verder niets van. Zo laag mogelijke prijs. Want dan kun je bijvoorbeeld, stel je buurvrouw of wie dan, of buurman, je hoort dat die kanker krijgt, plaats een bloemetje koopt, koop je dit boek.
Ja.
Je. En dan heeft het meteen, heeft die persoon daar wat aan.
Maar om dat uit die taboe sfeer te halen, is dus die luchtigheid nodig? Als ik het zo mag stellen.
Ja.
Wat zijn dan de, een beetje een dubbele vraag hoor, de do's en don'ts voor jou als schrijver en voor John Gardella als tekenaar?
Ja, wat zijn de do's en don'ts?
Ik
denk nummer 1. Dat klinkt dus wel een beetje eerlijkheid. Ja. Ik denk nummer 1, eerlijkheid. Dat je daar begint. Zo van, iets klopt niet of iets mist of iets vind ik niet correct. En dan ga je, vind ik wel, moet je eerst onderzoeken. Goed onderzoek doen naar het onderwerp, als je iets wilt maken. Zodat je weet waar je over praat. En dan feiten verzamelen, dan nadenken over de vormgeving. Mm-hmm. En die vormgeving, dat heb ik net ook al even natuurlijk benoemd. Van inderdaad, nou heb ik de tekst misschien in grote lijnen voor me. En een aantal tips ook, waar ik het idee van heb dat we met elkaar kunnen helpen door uit te leggen waar je daar wat aan kunt doen. Maar hoe maak ik het wat luchtig en een beetje plezant om naar te kijken? Hè? In plaats van nare foto's van... Nou, niet in details treden. En toen benadruk ik dus John Gadella en ik vertelde dat ik dit wilde maken. Maar dat ik dus het luchtig wilde houden. Dus, maar wel bij elke tip, bijvoorbeeld dat iemand daar zit... En bijvoorbeeld een tekening heeft hij ook gemaakt. Oh ja, want een van de tips is ook, ja, het klinkt wat cliché, maar je moet wel meer bewegen tijdens chemo, want je conditie gaat gigantisch achteruit. Dus je moet proberen elke dag een half uur op zijn minst. Dus toen zei ik tegen John van...
Dus ja, fietsen, hoe teken je dat? Lopen, dat soort dingen.
Kun je even hier, dus hoe zou je dat tekenen? Hoe zou je dat even schetsen? En voordat ik er erg in had, had hij daar dus een soort schets tussen de bomen in een park getekend. En een persoon die in fases zo er doorheen liep en rende. Of ik vroeg hem van, oké, hygiëne is een belangrijk ding. Maar zou je eens kunnen tekenen dat iemand in bad ligt en aan het badderen zit? Een beetje jolig, badderig met wat bubbels.
Ja.
Nou, dit soort tekeningen. Maar het is dus ook niet alleen voor vrouwen. Want ook heel veel mannen moeten natuurlijk... maar krijgen ook kanker en moeten chemo ondergaan. Dus ik zei, ik wil ook wat mannen in qua tekening. Bijvoorbeeld iemand die dan bezig is met zijn hobby. Het maken van iets met hout of wat dan ook. Dus tekende hij een man die bezig is met het maken van een model... vliegtuig of zo.
Ja.
Maar ja, dat is dan dat je nadenkt over vormgeven en wie zou ik daarvoor kunnen vragen. Plus, ik had totaal geen budget daarvoor. Dus ik moest ook nog iemand vragen die dan Prodeo zou willen doen. En dan kwam het wel heel erg mooi samen. En toen heb ik een jonge vormgeefster gevraagd om het vorm te geven. Daarom is het ook wel wat kleurrijk nog geworden qua pagina. Maar zo, ja.
Ja, al met al een vrolijke, open, eerlijke, hè? Ja, pak het bij jou terug, hè?
Is dat denk ik het belangrijkste, ja.
En dat is nodig, omdat dat ziek zijn in dit geval, en vaak ook, hè, in die taboesfeer zitten.
Ja.
Dan heb ik een vraag voor je over, want ik denk van, ja, weet jij waarom dat ziek zijn nog steeds zo in die taboesfeer zit?
Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want eigenlijk valt het mij ook elke keer weer op dat ziek zijn iets is waar mensen zich schijnbaar voor schamen. Alsof je iets verkeerd zou hebben gedaan. Dat is natuurlijk van zotte, hè? Of bizar. En ik heb me afgevraagd, heeft dat dan te maken dat we misschien in een cultuur leven waarin alles perfect en mooi moet zijn?
Nou.
Of heeft het ook te maken met een soort vorm van angst? En dan denk ik weer... Of is het een combinatie van die twee?
Yeah.
Waarom moet bij ons, in onze cultuur, altijd alles mooi en perfect zijn? En zou het niet eens tijd worden dat we met elkaar nadenken over de schoonheid van de imperfectie?
Yeah.
Dat zou zo mooi zijn, als we daar eens van uitgingen.
Mm-hmm. Yeah.
Maar het klopt, ik ben het met jou eens. Het is een schaamte toen ik ook veel lotgenoten benaderde om te staven over de bijwerkingen. Er waren ook sommigen die zeiden... ja, bel me morgenavond maar om 8:00... want dan is mijn man en zijn mijn kinderen er niet. En ik wil ook niet meer dat je me terugbelt, hoor. Ik wil je helpen, hoor. En ik wil, maar die schaamte is gigantisch. Hmm. En waarom? Hmm. Triest. Maak je alleen maar in een soort isolatie, hè?
Ja.
En dat heb je nou juist dan niet nodig, want je hebt juist veel liefde. Je
krijgt er alleen maar stress van.
Ja.
Behalve jij hebt de inhoud en kunstenaar John Gadella met ruimtegevende illustraties heb je. Mm-hmm. Ik zei het al eerder bij de inleiding, geloof ik, dat je daar samengewerkt hebt met het UMC Groningen.
Ja.
En het ziekenhuis Martini in Groningen ook.
Mm-hmm.
Wat deden de heren en vrouwen medici voor jou?
Ja, nou kijk, toen ik het eigenlijk alles had verzameld, toen dacht ik, ja... Ik was me er te degen van bewust dat er nog niet één woordje foutief mocht zijn. Het moest 100% medisch correct zijn. Dat was mijn grootste zorg aan het eind. Dus inderdaad, de medisch psycholoog Karin van der Ploeg van het UMCG Groningen, dokter Schreuder, UMCG Groningen, medisch oncoloog, 2 verpleegkundigen, Patty Bosch en Yvonne van Diemen van het Martini Ziekenhuis Groningen en de hoofdconsult verpleegkundige oncologie UMCG Groningen, hebben allemaal de tekst met een kam zorgvuldig gekamd, zou ik zeggen, doorgespit. Soms nog wat tips toegevoegd. Maar ik wou zeker zijn, 100%, dat alle info correct was. Dat ik niet per ongeluk toch... Hè?
Ja.
Dat had ik niet...
Ze hebben dus alles gecheckt.
Ze hebben alles gecheckt tot in het puntjes. Ja. Ja.
Je hebt in het boekje ook ruimte opgenomen die je kunt gebruiken als agenda voor afspraken en dat soort zaken. Hè?
Ja, daar hebben wel sommigen gezegd, waarom staan er zoveel van die lijntjes achter?
Nou, precies.
Ja. En toen dacht ik, oh ja, ik snap dat een leek dat denkt, want die denkt, nou, dat is makkelijk, dik boekje maken met alleen maar lijntjes. Nou, daar heb ik echt heel bewust over nagedacht. Inderdaad, er zijn iets van 3 pagina's waar je dus alle vragen tijdens schema op kunt schrijven voor de arts of pleegkundige. Pagina's waar je al die data's, want je moet dus om de 3 weken heen, soms wel vaker, elke week sowieso, en al de bijwerkingen, want je moet zoveel onthouden, want na elke chemobehandeling vraagt een arts, wat waren de bijwerkingen van uw chemoperiode?
Mm-hmm.
Aangezien je elke keer ongeveer een kwartiertje volgens mij maar bij de arts zit, en de wachtkamer zit ook altijd bordenvol, moet je op dat moment alle vragen kunnen stellen die je had en alle bijwerkingen kunnen benoemen. Als je daar dan op dat moment ook maar nog even over moet nadenken, kom je thuis, ben je de helft vergeten om te vragen of om te zeggen.
Ja. Dus het is heel praktisch eigenlijk. Hè?
Het is zo praktisch en zo nodig. Kijk, toen ik het boekje begon, kijk, mijn grootste wens en waar die eigenlijk ook terecht kon, zou moeten komen, is op een afdeling oncologie, in welke ziekenhuis dan ook. En dat mijn droom zou zijn dat het boek dan gewoon gratis wordt uitgedeeld aan de patiënten voordat ze met een chemotraject beginnen. En als er inderdaad een luisteraar is die snapt wat ik bedoel en dan graag contact opnemen met jou, zou ik zeggen, indirect. Hè? Of met de uitgeverij.
Ja hoor, dat,
want dat is wel mijn droom.
Kunnen wij weer doorspelen.
Ik heb het alleen maar gemaakt voor de mensen die het nu nog moeten ondergaan.
Ja. Esther Hartold. Ja. Schrijver van Chemo Wat Nu, met daarin 15 handige tips, waarvan we enkele bespraken hier in het Hapsis Huis Radio Live. Dank je wel voor je komst uit het hoge noorden van het land en het gesprek natuurlijk. Chemo Wat Nu is een uitgave van uitgeverij Nobelman in Groningen en is overal voor een cadeauprijsje te koop. Ik zei al dat de illustraties komen uit de gouden handen van oorspronkelijk beeldhouwer John Gardella. Eerder sprak ik met Cardella in het Hapsis Huis Radio Live onder andere over het fenomeen van de beeldende kunst in de beweging.
Ja.
Luister die uitzending van vorig jaar terug via het hapsishuis.nl. Ik herhaal het hapsishuis.nl. En als je haar naam googelt, dan weet je het meteen. Docente Engels Esther Hartold is niet alleen schrijfster van het praktische boekje Chemo Wat Nu, maar ook is ze auteur van het Engelstalige literaire werk The Diary of Rebecca, terwijl de achter geboord wordt.
Ja.
De ondertitel van haar boek roept zonder meer spanning op, want die is Witch Hunt Becomes a Personal Story. En het boek neemt je mee door de ogen van de 11-jarige Rebecca naar het Amerikaanse Massachusetts van 1692.
Correct.
En dat is het jaar van de heksenvervolging daar in Amerika.
Mm-hmm.
Esther Hartold mengt het dagboek van Rebecca met het leven van haarzelf hier in Nederland en legt daartussen verbindingen. Zo wordt de vraag opgeworpen of de heksenvervolging te maken heeft met de hedendaagse cancelcultuur. En dan denk ik, dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Straks vertelt Esther meer over het belang van de geschiedenis in het Hapsis Huis Radio Live met het verhaal. In uitzendingen van het Hapsis Huis Radio Live met het verhaal staan verhalen centraal die te maken hebben met ervaringen, wijsheid die daaruit volgt en de bijdrage daarvan aan onze cultuur. Straks dus om 3:00 het Hapsis Huis Radio Live met het verhaal, ditmaal van Esther Hartold. En deze editie van het Hapsis Huis Radio Live is straks terug te luisteren op het hapsishuis.nl. Ik herhaal het hapsishuis.nl. We zijn er dus om 3:00 weer met het Hapsis Huis Radio Live met het verhaal. Wat mij betreft, Leander Tijdhoff, en wat ons hier allemaal betreft. Graag tot straks om 3:00. Hopelijk zonder boor.
Ja, tot straks.